Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Misha Melita. ...2021 loopt bijna op zijn einde. In NRC Vandaag blikken we terug en vooruit. Met onze correspondenten kijken we naar belangrijke ontwikkelingen in hun regio. Verhalen die de voorpagina's haalden of juist ondergesneeuwd raakten onder andere nieuwsgebeurtenissen. Vandaag Jannie Schipper, correspondent in Israël en Palestina. Als het in Nederland over die regio gaat, dan is dat meestal over de conflicten tussen de Palestijnen en de Israëliërs. Maar Jannie Schipper constateert dat Palestijnse Israëliërs vooral bezig zijn met het steeds hoger aantal moorden in eigen kring. En wat opvalt? Weinig van deze moorden worden opgelost.
Ik stond een tijdje geleden op het balkon bij Mohammed Razan Abu Ras in het dorpje Alud, vlakbij Nazareth, noorden van Israël. Hij woonde daar met zijn gezin, mooi huis. Je kon duidelijk zien, nou, die hebben het goed van elkaar. En daar vertelde de vader eigenlijk over wat er op zijn balkon gebeurd was. Iets meer dan een maand geleden. Hij zat toen met zijn hele familie, met zijn dochter en zijn schoonzoon ook, op het balkon, hadden lekker gegeten. Ze hoorden een schot uit de verte, dus ze gingen kijken, stonden daar allemaal op een rijtje om te kijken wat er nou aan de hand was.
You see those buildings there, the high buildings there, that's where the shooting came out from.
En ineens zakte Asem, zijn schoonzoon van 28, in elkaar. Die riep: ik ben in mijn been geraakt, maar daar was niks aan te zien. En toen bleek het dat hij een gat in zijn buik had. Hij was dus in zijn buik geraakt door een verdwaalde kogel.
Now we are in the place where Asim was shot.
Een uur later wisten ze dat hij dood was.
To have someone sitting in their front yard, sitting with their family, and suddenly you receive a bullet in your stomach.
Verderop, echt wel meer dan een kilometer verderop, was er een ruzie tussen twee grote families in het dorp. Een ruzie die ook al heel lang loopt. Al zo lang als die schoonvader zich kan herinneren. Daar wordt af en toe bij geschoten. Dat is, vinden ze vrij normaal. Maar nu was er dus een kogel van zo ver weg in hun richting gekomen. En die had hun schoonzoon geraakt. Nou, die moord is inmiddels 2 maanden geleden. En die is nog steeds niet opgelost. En er is ook heel weinig vertrouwen dat hij nog ooit zal worden opgelost.
They did not just kill Asim. They killed us all.
Asim is een van de meer dan 100 Palestijnse Israëliërs die dit jaar door kogels om het leven zijn gekomen. En van al die moorden is er nog bijna geen één opgelost.
En hoe komt het dat veel van deze moorden onopgelost blijven?
Nou, dat is eigenlijk een probleem wat hier heel groot is, maar wat je helemaal niet ziet. Want ja, als je aan geweld denkt en aan Palestijnen, dan denk je toch aan het conflict, het Palestijns-Israëlische conflict. Er is dit jaar een oorlog geweest, daar heb ik over geschreven. Maar eigenlijk speelt er voor de Palestijnse Israëliërs een heel ander probleem in hun gemeenschap. En dat is dat er gewoon heel veel geweld is en dat er heel veel mensen omkomen bij geweldsincidenten.
En wat is deze groep waar jij het over hebt, de Palestijnse Israëli's?
Palestijnse Israëli's zijn zeg maar de Palestijnse bewoners en hun nakomelingen natuurlijk, die in 1948 bij de stichting van de staat Israël niet zijn gevlucht, maar in Israël zijn gebleven en daar nog steeds wonen.
En hoe groot deel van de Israëliërs hebben we het dan over?
Ja, ze zijn dus zo'n 20% van de bevolking, maar 90% van degenen die bij schietpartijen betrokken zijn en dus ook van de slachtoffers de overgrote deel.
En Asem was dus ook een Palestijnse Israëliër.
Ja, en hij woonde ook in een dorpje met vooral Palestijnse Israëliërs. Want je hebt gemengde steden en je hebt dorpen en steden waar vooral Palestijnse Israëliërs wonen. En in deze groep loopt het aantal doden, het aantal moorden heel snel op. Want in 2016 waren dat nog 66 doden. Maar vervolgens in 2019 waren het er 100. En nou ja, nu staat de teller al boven de 115 voor 2021. Ja, een beetje een triest record. Dat gaat niet de goede kant op.
En hoe kan het dat er juist in deze groep zoveel moorden plaatsvinden?
Ja, er zijn verschillende oorzaken voor. Een hele belangrijke is dat er heel veel wapens verspreid zijn in die gemeenschap. Dus tussen de 400.000 en 500.000 illegale wapens zijn daar in omloop. Er zijn criminele families die de dorpen of de steden overheersen als een soort van maffiafamilies en die tegelijkertijd ook met elkaar onderling vechten. En daarnaast ja, moorden bij huiselijk geweld, omdat er zoveel pistolen zijn, wil iemand het ook nog wel eens op zijn vrouw of zijn zus richten. Eigenlijk iedereen die hierover spreekt in de Palestijns-Israëlische gemeenschap zegt van, als dit een Jood was geweest, was het al lang opgelost. 70% van de moorden onder Joodse Israëliërs wordt opgelost, terwijl dat maar 20% is bij Palestijnse Israëliërs. Dus dat onderstreept wel dat het gevoel ook ergens vandaan komt.
En hoe komt het, denk jij, dat er zoveel criminaliteit is in die gemeenschap?
Het is deels gebrek aan aandacht, zoals de Palestijnse Israëlische gemeenschap een algemeen gebrek aan aandacht voelt. Het onderwijs is minder, de werkloosheid is hoger. En ook daar zijn weer allerlei oorzaken voor te geven. Maar het is deels ook dat de politie moeilijk informatie kan krijgen uit die gemeenschap. Omdat er weinig politieagenten Arabisch spreken. Dat is een heel praktisch probleem. Maar ook omdat mensen niet durven te praten. En dat is ook weer zoiets dat elkaar versterkt eigenlijk. Mensen durven niet te praten, want als ze praten, dan zijn zij de verrader, dan zijn zij het volgende slachtoffer. En omdat ze niet praten, zegt de politie vervolgens, ja, maar ja, als jullie niet meewerken, als wij geen getuigen hebben, als niemand iets heeft gezien, hoe moeten wij dan een moord oplossen? Dus ook daar wijzen ze naar elkaar en versterkt het elkaar.
En wat wordt er tegen dit probleem gedaan?
De nieuwe regering die er sinds de zomer is, heeft een heel actieplan opgesteld. Eigenlijk zodra de nieuwe premier Bennett aan de macht was, kondigde hij aan vrij snel daarna dat hij een groot plan had om de criminaliteit in dus de Arab sector, zoals ze dat noemen, op te lossen. Hij heeft daar miljarden voor uitgetrokken. Het duurt al heel lang dit probleem en het is ook niet de eerste keer dat er een plan is, maar hij zegt van nou, nu is er echt een rode lijn bereikt. We moeten hier iets aan doen met z'n allen.
הבעיה הודחקה והוזנחה במשך שנים עד שהגיעה למימדים מפלצתיים כפי שראינו בשנה האחרונה.
Er is voor de komende 5 jaar 2,5 miljard voor uitgetrokken. En dat gaat dan om ja, echte criminaliteitsbestrijding, dus wapens in beslag nemen, netwerken oprollen. Maar er zit ook een softe component aan, dus bijvoorbeeld het begeleiden van jongeren die op straatrecht zijn gekomen of schooluitvallers zijn. Ze proberen ook meer politiebureaus, maar ook meer Arabisch sprekende agenten bijvoorbeeld, want dat is ook een probleem. Bennett zei eigenlijk bij de aankondiging van dat plan, wij kunnen van alles doen, wij kunnen hierin investeren, dat gaan we ook doen, we gaan het proberen op te lossen. Maar we hebben daar ook de Palestijnse Israëliërs bij nodig. Die moeten meewerken met de staat en niet zo wantrouwend zijn.
En hoe staat deze groep daar tegenover? Want jij bent natuurlijk naar de schoonvader van de vermoorde Asem geweest. Wat is zijn reactie hierop?
Mohammed, de schoonvader van Asim, zegt eigenlijk, het interesseert de politie niet. Want als het ze interesseerde, dan konden ze er echt wel wat aan doen in de afgelopen decennia. En ze laten het gewoon doorgaan.
Dat de politie niets doet, heeft de familie van Asim dat ook ervaren?
Ja, zeker. Hij zegt, ze zijn er op de avond zelf even geweest, hebben we wat sporen opgenomen. Vervolgens hebben we er niks meer van gehoord.
We haven't had anybody come from the police, nor from the army, nor from the investigators to say what's going on.
Hij heeft het gevoel dat de politie echt helemaal niet zijn best doet om de zaak van Asim of welke zaak dan ook van Palestijnse Israëliërs op te lossen.
If someone shot a dog, they would turn the grounds upside down here in Eilut. But if a person dies, so what? You know, our lives do not matter to them. And that's my feeling now.
Hij heeft het ook over de grotere aantallen illegale wapens die in omloop zijn. 400.000 à 500.000 wapens zijn er gewoon vrij verkrijgbaar als je er geld voor hebt.
It's illegal to bear arms if you're not in the army or in the police. Why do we have 500.000 pieces of guns just in the Arabic sector?
En hij wijst daarbij ook eigenlijk naar het Israëlische leger. Want hij zegt, ja, die wapens zijn er niet toevallig. Die komen niet ergens vanuit een ander land. Die komen gewoon uit een legeropslag.
These weapons do not come from Lebanon. Do not come from Egypt. Do not come from Syria. They come from Israel.
The alarming data obtained by Haaretz demonstrates how many weapons have fallen into the wrong hands in recent years. Thousands of weapons and munitions are stolen from the Israeli military every year, official IDF data shows.
Die wapens komen gewoon uit een legeropslag en die worden daar verkocht, weggehaald. Het leger moet daar zelf meer aan kunnen doen om die wapens te bewaken in plaats van dat er mensen meedraaien in het zwarte circuit.
Dus hij wijst eigenlijk naar de politie en het grote wantrouwen. Maar ja, uiteindelijk is er ook binnen deze gemeenschap heel veel criminaliteit en is Asim ook daar het slachtoffer van geworden.
Ja, tuurlijk ziet hij ook wel een verantwoordelijkheid bij die gemeenschap zelf. Er zijn sowieso heel veel mensen die met wapens rondlopen. En hij zegt ook, ja, niemand zegt er iets over. Niemand durft eigenlijk te zeggen wat er aan de hand is.
We have mothers, we have fathers, grandparents that are covering for their children, covering for them. They know that they have guns, but they're keeping quiet. They're afraid for their grandson to go to jail.
Dus er is een enorme zwijgcultuur in die gemeenschap. De mensen niet kunnen of willen of durven. Ja, de verrader te zijn.
Ja, dus er speelt van alles tegelijkertijd. Wat is jouw inschatting? Kunnen ze hier nog uitkomen?
Nou, ik hoop dat ze eruit komen. Ze hebben natuurlijk allebei een beetje gelijk in die zin van er is veel criminaliteit. Er zijn criminele families. Er is iets ingeslopen van, oké, als je een probleem hebt, dan los je dat met geweld op. Maar andersom hebben Palestijnse Israëliërs gelijk dat de politie te weinig doet. Of ze dat nou niet kunnen of niet willen. Maar er worden gewoon heel weinig van die moorden opgelost. En daar komt nog bij dat Palestijnse Israëliërs ook het idee hebben dat ze sowieso weinig kansen krijgen. Economische kansen, voorzieningen. In het dorp van de schoonfamilie van Asim was geen ambulance in de buurt. Er zijn gewoon basisvoorzieningen die minder zijn in Arabische gemeenschappen. Eigenlijk kom je een beetje in een vicieuze cirkel terecht. Mensen hebben geen vertrouwen in de politie, omdat er van alles niet opgelost wordt. Het dan maar zelf oplossen met geweld. En durven ze ook niet zich uit te spreken überhaupt. Ja, omdat die maffiafamilies zoveel macht hebben daar. Dus ja, dat zal wel gek zijn om je uit te spreken. En dan, omdat mensen zo weinig meewerken inderdaad met de politie, kan de politie het weer minder goed oplossen. Waardoor het wantrouwen weer toeneemt. Nou ja, enzovoort.
Ja, dus hoe kom je hieruit?
Nou, ik denk dat vooral dat vertrouwen hersteld moet worden. En dat dat heel simpel gezegd, pak mensen op, neem wapens in beslag. Zorg dat moorden opgelost worden, dat het serieus genomen wordt. Dat mensen ook het gevoel hebben van, oké, als ik naar de politie ga, dan heb ik een grotere kans dat dit opgelost wordt dan als ik mijn mond hou. Maar eigenlijk is er een groot onderliggend probleem wat opgelost moet worden. En dat is dat mensen zich als tweederangs burgers behandeld voelen op allerlei terreinen.
En dit probleem speelde dit jaar. Het aantal moorden binnen deze gemeenschap nam alleen maar toe de afgelopen jaren. Premier Bennett heeft een plan. Is dit dan het jaar dat het opgelost gaat worden? Is het voldoende?
Of het voldoende is, dat is de vraag. Want dit is natuurlijk een probleem wat al decennia speelt en wat zoveel facetten heeft. Het is niet dat je dat hocus pocus Pilatus pas in één keer gaat oplossen. Maar Bennett zegt wel, volgend jaar is de test of we met z'n allen een stapje verder komen in de goede richting.
En we begonnen de aflevering op het balkon van de schoonvader van Assem, die daar vermoord was. Heb jij met hem ook gehad over wat hij denkt dat de oplossing is?
Ja, de Palestijns-Israëlische gemeenschap moet zich ook uitspreken, hoe gevaarlijk het misschien ook is. Wij moeten laten weten dat dit niet geaccepteerd wordt. En dat Arab Lives Matter. En we zijn al begonnen met een demonstratie. En er zijn dit jaar al een aantal andere demonstraties geweest. Maar daar moeten we echt mee doorgaan. Om vanuit ons te laten weten van dit is belangrijk. En wij gaan hier zelf ook tegen in.
They need to express their anger. They need to demonstrate. They shouldn't stay quiet about this.
Hij zegt ook, ik had nooit verwacht dat dit mij en mijn gezin zou kunnen overkomen. En ik denk dat veel mensen dat idee hebben. Mij overkomt het niet.
What happened to us could happen to their families, to their sons, to their fathers, to their daughters. Nobody can say I'm away from this. Everybody is in this together.
Dankjewel, Jannie.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Stef Visjager, Nina van Hattem en Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.